Goedemorgen allemaal. We hebben net gezongen over de dag dat Jezus komt om ons thuis te halen. Ik weet het niet, maar ik verlang er zo ontzettend naar. Dat er een eind zal zijn aan deze wereld. En dat echt alles nieuw is. Dat Hij voluit gezien gaat worden. Ik verlang er zo naar. En ook nu mogen we weten dat Hij hier bij ons is. En wij in Hem zijn. We mogen ons nu al verbinden met Hem. En dat is een voorrecht. Ik hou gewoon heel veel van deze gemeente. Ik ben in veel gemeentes geweest. En ik zal dit wel de beste gemeente vinden. Omdat ik er thuis hoor. Maar het is gewoon waar. Er is hier gewoon veel liefde. En ik ben dankbaar voor alles wat er geweest is. En ik geloof dat er nog heel veel moois voor ons klaar ligt. We gaan nog niet voluit. We houden nog een beetje terug. En er is nog zoveel meer. En ik hoop dat de woorden waarvan ik geloof dat God ze me gegeven heeft, daaraan mee gaan werken. Weet iemand trouwens wat de naam Sion betekent? Ja? Ik heb als betekenis gevonden in een verklaring van Bijbelse namen. Verdorde plaats. Ruïne, versgroeide plaats. Maar ook verheven. Ja, je zegt, oh, dat klinkt helemaal niet zo mooi. Maar weet je dat er in de Bijbel volop beloftes staan voor Doorland, voor het zwakke, voor de armen? Dus er staan volop beloftes voor Sion. Van Sion zal het heil uitgaan. Want God verheerlijkt zich door het vernederde. God verheerlijkt zich door zijn volk Israël. Want is zijn volk Israël niet vernederd geweest door de eeuwen heen? Want zijn ze niet vervolgd? En God zal zich verheerlijken door zijn volk op zijn dag. En het heil zal uitgaan van Jeruzalem. En het heil zal uitgaan van ons die erbij horen. Veel mensen in onze gemeente hebben een bewogenheid voor het zwakke. Peter bad het net ook. De zogenaamd zwakke, wil ik eigenlijk zeggen. Want ik vind zwak niet een goed woord. Ik noem het liever degenen die verzwakt zijn, omdat ze zulke zware lasten dragen. Omdat de strijd zo moeilijk voor hen is. Omdat het leven hen zoveel pijn doet. Ik denk aan mensen die bij de voedselbank komen, bij de SWOM. En nog zoveel anderen, ook mensen in ons midden, die met bewonderenswaardig gemoed doorgaan, terwijl het leven hen pijn doet. Voor al deze mensen staan er geweldige beloftes in de Bijbel. En ik noem vandaag Jesaja 61, vers 1 tot 3. En ik gebruik soms een wat uitgebreidere vertalingen van andere vertalingen erbij, omdat het gewoon nog mooier weergeeft. De geest van de Heere Yahweh is op mij, omdat Yahweh mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, aan de armen, aan de nederigen, aan de zwakken, aan de geteisterden, de gekwelden. Om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Vrijlating van beperking en veroordeling. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Zij die fysiek of geestelijk gebonden zaten, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van Yahweh. De dag van wraak van onze God. De dag van genoegdoening aan onze vijanden, de machten der duisternis. om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door Yahweh om hem te verheerlijken. Maar hoe doen we dat nou eigenlijk? Hoe troosten we degenen die lijden? We kennen denk ik allemaal deze tekst uit Jesaja, maar hoe werkt het in de praktijk? Ik heb verschillende cursussen voor pastoraat gedaan, conferenties gevolgd, best veel boeken gelezen. Ik kan me niet herinneren dat deze tekst ooit aangehaald werd. Laat staan dat je leerde hem in de praktijk toe te passen. Ook op internet vond ik nauwelijks iets over deze tekst. En ik zeg meteen ook maar dat ik geen antwoorden geef, simpelweg omdat ik het ook niet zo goed weet. Ik hoop dat we er met elkaar over gaan nadenken, ons bezinnen op dit thema. Ik denk dat er nog mooie dingen te ontdekken zijn. Of misschien is er wel iemand die zegt van ja, maar ik weet het wel. Neem je plek straks. Mensen zijn slechte troosters, wordt wel eens gezegd. Komt het misschien omdat we zelf zo weinig troost hebben ontvangen? Stoppen we ons verdriet niet liever weg? Hoe laten we onszelf troosten? Als we zelf nooit getroost zijn, hoe moeten we dan anderen troosten? Je kunt alleen troost ontvangen als je erkent dat je verdriet hebt. God wil troosten. Hij erkent in ieder geval verdriet. Jezus zegt in Matteüs 5 vers 4, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. In de Bijbel staat een duidelijk voorbeeld van een manier waarop het niet moet. Dat lijkt misschien een wat negatieve benadering, maar ik denk dat het goed is om ook valkuilen te ontdekken. Door valkuilen te dichten wordt de weg geëffend. Ik merk in ieder geval dat het voor mijzelf een valkuil is, waardoor ik vaak mijn doel mis. Ik denk aan Job. Job, zijn naam betekent gehaat, weeroeper, vervolgde. En gehaat werd hij, en wel door de Satan. Daarom werd hij ook vervolgd, niet in de zin van vervolging in landen waar geen godsdienstvrijheid is, maar in die zin dat de Satan hem geen rust gunde. Hij deed er alles aan om Job uit te schakelen, om Job te verleiden God de rug toe te keren. Ik lees wat citaten uit het boek van Job. Het is te veel om alles helemaal te lezen. Ik maak wat samenvattingen. Ik denk dat de meesten van ons het boek wel kennen, in grote lijnen. Dus het is misschien wat lastiger om mee te lezen. Maar Job 1, vers 1 tot 3. Job, een oprecht en vroom man. Hij vreesde God en keerde zich af van het kwaad. Hij had 7 zonen en 3 dochters. 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 span runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Dan sluit Satan een weddenschap met God. Wedde dat? Job 1 vers 11. Steek toch uw hand uit en tref alles wat Job heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Jawel, zei tegen Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. En dat laat Satan zich geen tweede keer zeggen. Hij gaat doen wat in de aard van zijn wezen is. Kapot maken. Vernietigen. Hij leeft zich uit vanuit heel zijn verdorven aard. Achter elkaar rennen de boodschappers van rampzalige tijding bij Job binnen. Al zijn vee, zijn bedienden, op één dag gedood. En tot overmaat van ramp, ook nog al zijn zonen en dochters, in één moment omgekomen. Allemaal. En wat is Job's reactie? Job 1 vers 20 en 21. En Job scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde, boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van de moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen terugkeren. Yahweh heeft gegeven en Yahweh heeft genomen. De naam van Yahweh zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Job rouwt. Je kunt je afvragen of het theologisch verantwoord is wat Job zegt. Er staat dat Job God niets ongerijmds toeschreef. Maar eigenlijk gaat het hier niet over. Denk je dat Job minder verdrietig geweest was als hij Satan de schuld gegeven heeft? Job gelooft dat God alle heerschappij heeft over zijn leven. Dat zijn leven in Gods hand is. Hij vertrouwde zijn God, zelfs toen hij door zo'n groot verlies getroffen werd. En de Satan had het toekijken. Plan jammerlijk mislukt. Hij heeft de weddenschap met God verloren. God en Satan, nee, God en Job, zijn de overwinnaars. Er komt in Jobs verdorven geest nog een plan op. Deze keer moet dat lukken. Dank u wel. Hè? Het is zo fijn om een gemeente te hebben die je steunt. Opnieuw. Er komt in Satans verdorven geest nog een plan op. Deze keer moet het lukken. Als hij nou nog een stap verder gaat. Hij zegt tegen God, Job 2 vers 5. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw gezicht vaarwel zeggen. En Yahweh zei, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. En opnieuw slaat Satan genadeloos toe. En zelfs de vrouw van Job geeft hem de raad God vaarwel te zeggen en te sterven. Maar Job wijst haar terecht. Je spreekt als een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij wel het goede van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met de lippen niet. We horen een verandering in Job's reactie. Lazen we in vers 22. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Hier staat dat Job met de lippen niet zondigde. Volkomen berooid en ziek blijft Job achter. Zijn status is veranderd van de meest aanzienlijke man van het oosten tot een man die bespot wordt door de minste van de mensen. Wat een onrecht, wat onpeilbaar diep lijden. Als ik naar de wereld om me heen kijk, kan ik me voorstellen dat er in rampgebieden mensen zijn die ditzelfde meemaken. De oorlogs- of natuurgeweld, alles in één keer zijn kwijtgeraakt en dan ook zelf nog getroffen worden door een ziekte in een of ander opvangkamp. Wat wordt er veel geleden? De vraag naar het waarom van het lijden dringt zich op. Zelfs de wereld, degenen die niet in God geloven, stellen de vraag. Waar is God? God wil de wereld troosten. Ik heb al gezegd, als we getroost willen worden, zullen we verdriet moeten erkennen. zullen moeten doen wat in Romeinen 12 vers 15 staat. Verblijd je met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. We leven hier best met elkaar mee. We zijn een fijne gemeente. Met elkaar feestvieren. Fijn toch? Zagen het afgelopen zondag. Meeleven als er blijdschap is. Als je feest viert, blij bent, ben je niet zo kwetsbaar. Niet zo kwetsbaar voor woorden of meningen van een ander. Verdriet met elkaar delen, we kunnen het wel, maar het is toch wat lastiger. Om ons heel kwetsbaar op te stellen, is toch wel lastig. Als er moeite, pijn, verdriet is, zijn we zoveel kwetsbaarder. Dan kunnen woorden en meningen van anderen zoveel pijn doen. Ik citeer een noodkreet van Mariska uit Sion Nieuws van 9 februari vorig jaar. Een noodkreet die mijn hart raakte omdat ik me aangesproken voelde. Dood en leven zijn in de macht van uw tong. Diepe wonden geslagen, door mensenmonden gezet, in je ziel geraakt, zonder mededogen. Keer op keer door woorden ten neergeslagen zijn. Beseffen we dan niet dat woorden kunnen raken, je lam geslagen kunnen maken? Ga bij jezelf te raden wat jij anders kan doen. Denken, voor te praten, de ander in zijn waarde laten, eerst bij jezelf te raden gaan. Wat leeft er bij mij van binnen? Wat zou Jezus hebben gedaan? Als er veel pijn is, kunnen we overgevoelig worden. Dan kunnen goed bedoelde woorden toch pijn doen, omdat ze onbegrip tonen. Ik weet wel zeker dat ik soms onbedoeld woorden zeg die anderen kwetsen. Dan bedoel ik dat natuurlijk niet zo. Maar dat maakt voor de pijn van die ander niet uit. Ik maak altijd een vergelijking. Het is niet zo erg als iemand op je tenen gaat staan. Dat overkomt iedereen wel eens. Maar als je tenen gebroken zijn, is de pijn zoveel erger. En duurt het herstelproces veel langer. En bij een gebroken sleutelbeen kan een goed bedoelde schouderklop toch veel pijn doen. Dan is het voor anderen moeilijk om je reactie te begrijpen. Dan kan er veroordeling komen in plaats van troost. Dan kan onbegrip de pijn erger maken. Verdriet kan heel samenbindend werken. Kijk bijvoorbeeld naar dat treinongeluk in Os met die bakfiets, waarbij kinderen om het leven kwamen. Ineens omhelzen mensen elkaar. Ze hoeven elkaar niet eens te kennen. En wordt met elkaar gehuild, gerouwd. Veel meer nog dan vreugde kan verdriet mensen bij elkaar brengen. Als we er goed mee omgaan. Juist dan kun je zo ervaren hoeveel je van elkaar houdt. Terug naar Job. Ook Jobs vrienden horen over het onheil dat hem getroffen heeft. En ze gaan op weg om hem bij te staan. Ze zijn vol goede bedoelingen. Als ze hem zien, herkennen ze hem niet eens. Zo is hij door lijden getekend. Wat moet het verwarrend voor hen zijn geweest? Zowel voor Job als voor zijn vrienden. Hoe kon het toch dat Job door zo'n zwaar verlies getroffen was? Hij leek altijd zo vroom. Het lijkt aan geen kant te kloppen, toch? Het klopt niet met wat God zegt. Het klopt niet met de wet van zegen en vloek. Als we in de war raken omdat het niet klopt, kunnen angst en onzekerheid toeslaan. Hoe zit het dan? Hun eerste reactie zien we in Job 2 vers 12 tot 13. Zij begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en strooide stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Ze weten zich geen raad. Ze zijn met stomheid geslagen. Wat moet je zeggen tegen iemand die door zoveel verdriet is overmand? Een hele week lang houden ze hun mond. En ook Job heeft zich 7 dagen stilgehouden. Maar dan kan hij niet langer zwijgen. Zijn hart is geraakt en de stroom van verdriet zoekt een uitweg. En hij schreeuwt zijn ellende uit. Job 3, vers 3 tot 5. Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben en de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen en laat er geen lichtglans overschijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Vers 8. Laten zij de dag verwensen, hem vervloeken. Vers 11. Waarom ben ik niet van de baarmoeder afgestorven en heb ik niet de geest gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Vers 20 tot 26. Waarom geeft God aan de ellendige het levenslicht en het leven aan bitter bedroefde van ziel? Zij verlangen naar de dood, maar er is er niet. Zij speuren er naar, meer dan naar verborgen schatten. Waarom geeft God het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is en voor wie God de weg verspert? Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten en mijn jammerklachten worden uitgegoten als water. Wat mijn angst aanjoeg, is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. Ik ben niet gerust en ik ben niet stil. Ik heb geen rust. Er is onrust. Nu kunnen ook Jobs vrienden zich niet meer inhouden. Zij proberen licht op de situatie te werpen. Het kan niet waar zijn dat Job zomaar lijdt. Er moet een reden voor zijn. Ze gaan op zoek. Ergens in Jobs leven moet er iets niet kloppen. En in dat van zijn kinderen ook niet. Job 8, vers 4. Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Het moet hun eigen schuld zijn. Het zou je maar gezegd worden, als je net van al je kinderen bent beroofd. Maar zijn vrienden weten precies hoe het zit. Job 5, vers 27. Zie dit, wij hebben het onderzocht. Zo is het. En jij, Job, luister ernaar en weet het voor jezelf. Job smeekt om begrip voor zijn ondoordachte woorden. Job 6, vers 2 en 3. Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen en legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in de weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zee. Daarom zijn mijn woorden ondoordacht. Vers 14. Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goede tierenheid verwachten. Vers 25 en 26. Wat zijn oprechte woorden krachtig, maar wat betekent het straffen dat bij jullie vandaan komt? Willen jullie woorden bedenken om te straffen? Zijn de woorden van een wanhopige dan wind? Ze raken in een discussie verzeild. En het moet voor Job 1 grote kwelling geweest zijn om hun woorden aan te horen. Job gaat zich verdedigen. Kijk eens naar jezelf. Job 13, vers 9. Zou het goed zijn als God jullie doorzoekt? En Job 16, vers 4. Zou ik ook spreken zoals jullie, als jullie ziel in mijn plaats, in de plaats van mijn ziel was? Ik zou jullie met mijn mond bemoedigen, medelijden zou mijn lippen inhouden. En toch, te midden van zijn jammerklacht, klinkt dan ineens de jubelroep van Job. In zijn wanhoop is zijn hoop niet verloren gegaan. In zijn lijden is zijn contact met God niet weg. Voor hem is waar wat in Hebreeën 6 vers 19 staat. Zijn hoop, zijn verzekerde vertrouwen, is als een anker voor zijn ziel dat vast en onwrikbaar is. Zijn vertrouwen dat niet kan breken onder welke druk dan ook. Zijn vertrouwen, zijn hoop reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Hoor zijn roep. Job 19, vers 25 tot 27. Ik weet echter, mijn losser leeft en hij zal ten laatste op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Mijn verlosser leeft. In het Hebreeuws betekent het woord verlosser mijn bloedverwant, die mij zal wreken. Job weet, mijn God zal wraak nemen op mijn vijanden. Job spreekt de hoop uit dat hij, terwijl hij nog in het vlees is, dus tijdens zijn leven, God zal aanschouwen. Een hoop die niet beschaamd wordt. Uiteindelijk maakt God zelf een eind aan de discussie. Hij verschijnt. Hij was er al. Maar zijn aanwezigheid was nog verborgen. Hij liet het allemaal gebeuren. Iedereen mocht zijn zegje doen. Maar het leidde tot niets. Nu openbaart God zichzelf. Hij gaat spreken. Ik dacht eigenlijk altijd dat God Job eens flink op zijn nummer ging zetten. Zoiets van: wie denk je eigenlijk wel dat je bent? Hoe durf je zo'n grote mond op te zetten? Totdat ik besefte dat God zo niet is. Hij is niet veraf, ergens hoog in de hemel op zijn grote troon, waar hij neerziet op de wereld, op de mensen, die in vergelijking met hem niet meer zijn dan een stofje op de aarde. Nee, God woont bij de gebrokenen van hart. De God van Job is dezelfde als Jezus, die zegt: kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Onze God is nederig en zachtmoedig. God laat zien dat hij erbij is. Hij kwam niet om Job op zijn nummer te zetten. Hij kwam dichtbij. Job, hier ben ik. Job, ik ben zoveel groter dan jij. Kijk naar de schepping. Kun jij dat alles begrijpen? Ik heb dat alles bedacht en door mijn woord tot stand gebracht. Ik houd het alles in stand. Kun jij het begrijpen? Job, ik ben zoveel groter en machtiger dan jij. Mijn denken is zoveel hoger dan het jouwe. Ik overzie het geheel. Jij kunt dat niet. Ik kan jou niet alles uitleggen. Je kunt niet alles van mij begrijpen met jouw klein menselijke verstand. Ik ben te groot. Maar ik heb alles in mijn hand. Job, je kunt mij vertrouwen. Wil je mij vertrouwen? Uiteindelijk zul jij niet beschaamd staan. Jij en ik komen hier samen als overwinnaar uit. Want ik voer deze strijd. Ik haal hier de overwinning. Ik neem raak. En Job is God blijven vertrouwen. Job schreeuwde zijn pijn, zijn niets begrijpen uit. Maar hij bleef God vertrouwen. Ook al begreep hij er niets van. En ik geloof dat dat voor God het belangrijkste is. Niet Gods goede daden, niet zijn woorden, niet zijn rechtvaardige houding in het leven. Jobs vertrouwen, ook toen het mis leek te gaan, daar gaat het om. Wij worden niet gezegend door onze goede werken, maar door ons vertrouwen in God. Wat is onze reactie op tegenslagen en verdriet? Rouw en verdriet roepen allerlei negatieve emoties op, gevoelens van boosheid, van angst, verdriet, schaamte soms. Niet alleen bij degenen die lijden, maar ook bij de mensen eromheen. Degenen die meelijden. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee, zegt Paulus. We zien het bij de vrienden van Job. Het lijden van Job roept ook bij hen allerlei emoties op. Het lijden brengt hen in de war. Het klopt niet, het maakt ze bang. Job legt in vers 6, vers 21b zijn vinger op de zere plek. Jullie hebben de ontzetting gezien. En jullie zijn bevreesd geworden. Herkenbaar? Iemand waar je van houdt, gaat door lijden heen en de gevoelens die het ook bij jou oproepen, maak je eigenlijk bang. Je wilt iets doen. Er moet een oplossing zijn. Vooral psychisch lijden kan veel onzekerheid oproepen. Het is zoveel moeilijker te begrijpen. Lichamelijke ziekte, overlijden, daar kunnen we ons nog een voorstelling bij maken. Maar een psychische beperking, bijvoorbeeld autisme, psychische trauma's of een andere seksuele geaardheid, om actueel te zijn. Het is zoveel moeilijker om dat te begrijpen. Job's vrienden begrijpen niet waarom Job door zoveel tegenslagen getroffen wordt. Ze zoeken naar een oorzaak, ze willen het begrijpen. Ze gaan redeneren, theologiseren. Kijk, het moet wel kloppen. Als de oorzaak nou maar gevonden wordt, kan aan de oplossing gewerkt worden. Job moet zich bekeren. Dat staat wel vast. Dan zal God hem gunst bewijzen. Herken je het? Ik herken het wel. Ik lijk best soms op die vrienden van Job. En daar ben ik niet trots op. Echt niet. Als mensen echt lijden, kan het me bang maken. Dan raak ik erdoor in de war. Vooral als er niet zo snel een oplossing voor is. Ik maak vaak mijn hart een beetje, of soms heel erg hard. Ik neem emotioneel afstand. Dan voel ik de pijn van de ander niet zo. Dan ga ik proberen oplossingen aan te dragen. Ik ga zoeken naar een oorzaak. Degene die lijdt moet toch iets verkeerd doen? Als hij het nu maar goed gaat doen, dan komt het goed. Toch? Alsjeblieft, het moet weer kloppen. Er moet een eind zijn aan het lijden. Ongetwijfeld zal degene die lijdt iets niet goed doen. Maar dat hoeft niet de oorzaak van het lijden te zijn. Evenmin betekent het dat wanneer je maar het goede gaat doen, het allemaal wel goed komt. Als het daar aan lag, zouden wij allemaal door diep lijden getroffen worden. Job zegt, zou het goed zijn als God jullie doorzoekt? En Psalm 130 vers 3 staat, als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Hoe is het als God ons leven tegen het licht houdt? Wie is volmaakt? Tegen Job zou ik misschien zeggen, hey Job, het klopt niet helemaal hoor wat je zegt. Het is niet de schuld van God. De Satan heeft het gedaan. Theologiseren. De leer moet kloppen. We moeten God de schuld niet geven. En hey Job, pas wel op wat je zegt. Je vervloekt je geboortedag. Pas op, je woorden hebben kracht. Leven en dood zijn in de macht van de tong. Zo sta je je genezing in de weg, hoor Job. En je zegt dat je is overkomen waar je bang voor was. Daar ligt het probleem. Je was er al bang voor. Je vertrouwde God niet helemaal, niet met je hele hart. Je was bang. Daar lag de ingang voor de vijand. Het was je angst en woorden van zulke strekking. Heb je wel vergeven? Dat is ook zo'n bekende vraag. Misschien nog niet helemaal goed vergeven. En dat is ook geen onzin. Helemaal niet. Jezus spreekt zelf over de noodzaak van vergeving. Er is een enorme bevrijdende kracht in vergeving ontvangen en geven. Maar het gaat om het goede woord op de goede tijd. En het is ook niet zo dat alle pijn weg is als we maar vergeven. Ik heb gehoord dat lijden te maken heeft met je eigen reactie op de omstandigheden. Kan ook wel waar zijn. Dus je maar goed reageert, hoef je niet te lijden. Hoe dan ook, het ligt aan jouw loop. Het ligt aan jouw mens die lijdt. Als je goed reageert, dan moet het wel goed komen. Je moet strijden tegen die negatieve gedachten. Ze komen van de vijand. Strijden om van die nare gedachten af te komen. Of de ziel aanspreken. Gebied de ziel tot rust te komen. Om van die nare gevoelens af te komen. We nemen wat pilletjes. Waardoor onze gevoelens wat worden gedempt. Of waardoor we wat minder somber zijn. Of we raken verslaafd aan wie weet, aan weet ik wat. Als we maar geen pijn voelen. We praten er liever niet over. Positief denken en spreken. Daarin is kracht. Je moet je niet door je gevoel laten leiden. Als wij niet over praten, is het er ook niet zo. Als je het zegt, is het zo reëel, zo confronterend, zo lastig voor onszelf en anderen. Als we zo met ons verdriet omgaan, missen we troost. Troost van God. God was niet ver weg toen Job zo leed. God is niet ver weg als wij lijden. Van verschillende mensen hier heb ik gehoord en ik weet het zelf ook. Als het heel moeilijk is, kun je God zo dichtbij ervaren. Dat kan zo kostbaar zijn. Het kan ook anders. Het kan ook heel moeilijk zijn en soms kan God dan ook nog afwezig lijken. Maar ook dan verliest hij ons geen moment uit het oog. Hij is erbij. Altijd. Hij zal nooit de Satan de eindoverwinning geven. Niets kan ons ooit scheiden van zijn liefde. God legt geen verantwoording af. Hij ging Job niet uitleggen hoe het zat. Hij ging niet reden twisten met Job. Hij slaat als het ware zijn arm om Job heen en laat zien dat hij, God, zoveel groter en machtiger is dan welk mens ook. Dat zijn wegen en gedachten zoveel hoger zijn dan de onze. En dat hij, omdat hij zoveel groter is, alles onder controle heeft. Er gebeurt niets buiten hem om. Hij houdt elke situatie in zijn hand. Daarom mogen we hem vertrouwen. Wij mogen erop vertrouwen dat hij boven elke situatie verheven is en er iets goeds uit laat voortkomen. Op zijn tijd. Ook al begrijpen we er niets van, ook al lijkt alles van het tegendeel te getuigen. Aan het eind van het verhaal gaat Jobs wens in vervullen. De woorden die hij sprak in Job 19 vers 27. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen.
Ik zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Die wens wordt vervuld. Job zegt het in hoofdstuk 42, vers 5. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Ik zal hem aanschouwen, zei Job. En hij aanschouwt God. Door het lijden heen is Job dichter bij het hart van de Vader gekomen. Hij heeft de Vader leren kennen, zoals hij hem nooit tevoren kende. In alle heftigheid van zijn emoties blijft Job in verbinding met God. En daar ligt het geheim. Job worstelde met God, totdat God hem weer zegende. We kunnen door alle omstandigheden heen, zolang we maar in relatie blijven met God. Het maakt niet zoveel uit hoe wij in die relatie staan. Dat komt wel goed. We hoeven niet opgepoetst bij God te komen. Onze woorden hoeven niet te kloppen. Als we worden overweldigd door verdriet, verwacht hij van ons geen lofzang. We mogen komen zoals we zijn. We mogen de nood van ons hart naar hem uitroepen. We mogen ons waarom naar de hemel slingeren. We mogen komen met onze zonden. Verslaving misschien waar we maar niet van afkomen. Hij veroordeelt nooit. Hij vergeeft zelfs niet alleen. Hij gaat nog een stap verder. Hij troost ons. Kun je je grotere liefde voorstellen? Zelfs als je je misschien zo schuldig voelt, je zo schaamt omdat je zo het doel gemist hebt. Als je wel door de grond zou willen zakken, wel weg zou willen kruipen, dan komt hij om je te troosten. Als we onze klacht naar God uiten, zullen we nooit met een klaagzang eindigen. Hans begon de dienst ermee. David wist het. We zullen juichen over Gods reactie. We zullen onze God ontmoeten. Kijk maar naar de psalmen. Het is niet onze reactie op het lijden die ons verder helpt. Het is Gods reactie die ons doet juichen. Zelfs als het lijden nog niet is opgelost. Dat is Gods geheim. In plaats van onze emoties te ontkennen, ertegen te strijden, mogen we ze toelaten. We mogen ze naar buiten brengen. We mogen erkennen dat we gewoon mensen zijn. Mensen met een ziel. Mensen met een gebroken hart. Al onze eigen inspanning om herstel te bewerken zullen ons niet dichter bij God brengen. Door ons te uiten reinigen we ons hart. We mogen doen wat staat in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze blijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En daar, voor de troon van genade, in zijn aanwezigheid, met zijn hulp, worden wij vernieuwd. Daar, in Gods nabijheid, raakte Satan zijn greep op ons kwijt. Eens zullen allen die nu verdrukt worden, getroost worden. Openbaringen 7, vers 17. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wat mooi, hè? Het lam, hoe weerloos, hoe zacht, hoe dichtbij. In zijn zachtheid mogen onze emoties er zijn. En wat zal het mooi zijn als God zo in ons midden gaat werken, nog meer dan nu. Als we zo dichtbij mogen zijn, bij hen die lijden, mogen troosten. Als we onze angst voor het lijden en verdriet hebben overwonnen, omdat we getroost zijn door onze God. Laten wij leren om alle treurenden te troosten, om aangaande treurenden van Sion te beschikken, dat hun geworden gegeven zou worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Laten we dat leren in plaats van te corrigeren, hoe goed bedoeld ook. God wacht alleen nog maar totdat we komen om getroost te worden. Amen.